Hoi lieve mensen, welkom bij de Maartje Lienzel podcast. De podcast waarin ik je meeneem in de wereld van coaching en aan de hand van mijn eigen ervaringen verschillende coachthema's belicht. Leuk dat je luistert! Dag lieve mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering in deze Maartje Lienzel podcastreeks. Ik heb vandaag een gast en dat is wel Simone Brokhuis. Simone is een van de mooiste mensen die ik heb mogen leren kennen. Ik ken haar omdat wij dezelfde businesscoach hebben en wij zitten samen in een jaartraject. Simone heb ik leren kennen als een ontzettende stevige professional. Ze is echt ontzettend goed in wat ze doet. Maar ook een heel mooi en krachtig mens. En het gaat nu ontzettend goed met haar. Maar dat is niet altijd zo geweest. Dat is een proces geweest. En over dat proces, wat zij heeft doorgemaakt, gaan wij het vandaag hebben. Simone, van harte welkom. Ik ben heel blij dat je bereid bent om aan deze podcast mee te werken. Welkom. Wil jij jezelf misschien even voorstellen?
Nou, dankjewel Maartje. Wat een lieve woorden. Je hebt me geraakt al voordat we daadwerkelijk begonnen zijn. Dus dankjewel voor deze lieve woorden. Om mezelf even voor te stellen. Ik ben dus inderdaad Simone Brokhuis. 49, moeder van twee prachtige zonen. En zoals Maartje het al aangaf, zit ik er nu hartstikke goed bij. Vind ik het leven superleuk. Maar dat is wel eens anders geweest. En om je daarin mee te nemen, hebben wij deze afspraak gemaakt voor dit interview.
Ja, dat klopt. En we hebben ook afgesproken, we hebben het even een voorgesprek gehad. Als je 49 bent, dan heb je toch, dan heb je best een heel verhaal te vertellen. We gaan niet alles belichten. We steken in rondom jouw 19e levensjaar. En we gaan het hebben over het proces wat jij hebt doorgemaakt. Want Simone is ooit begonnen als fysiotherapeut.
Klopt.
Maar is tegenwoordig business coach.
Ja.
En die zie je dan in principe niet aankomen. Dus wat maakt dat een fysiotherapeut uiteindelijk business coach wordt? En ja, daar natuurlijk volledig mee geïntegreerd, jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw hele proces.
Ja.
En dat proces, dat begon, want het gaat nu heel goed met jou.
Ja.
Maar vanaf je 19, of rond je 19, van je 19 tot je 24ste, vertelde je mij dat het helemaal niet zo goed met jou ging.
Nee.
Wil je daar wat meer over vertellen?
Met heel veel plezier. Toen ik 19 was, ging ik uit huis. En in het uit huis gaan blokkeerde ik aan alle kanten. Waarom? Ik kwam er op dat moment achter dat de periode tot mijn 19e, dus in mijn jeugd, er toch wel heel veel moeilijke momenten zijn geweest. Zowel op school, maar vooral ook thuis. En zonder op de details daarvan in te gaan, kun je misschien iets voorstellen bij ouders die met de allerbeste wil van de wereld hun best hebben gedaan, maar emotioneel gezien niet in staat waren om mij te zien. Een van de dingen die daarin meespeelt is dat bijvoorbeeld mijn zusje, of mijn zus, mijn grote zus, is overleden voordat ik geboren werd. Maar daarnaast spelen er nog heel veel meer dingen in hun respectievelijke jeugden, waardoor ze met heel veel trauma hun eigen gezin gesticht hebben en daar het een en ander mis is gegaan. Als je het over hechting hebt, dan zijn er verschillende manieren van hechting. De veilige hechting en de onveilige hechting. En in mijn geval komt dat neer op de minst veilige vorm van hechting, oftewel geen hechting. Nogmaals, met alle beste wil van de wereld. Ik neem ze niks kwalijk. Ik ben niet boos, ik ben niet verdrietig. Meer, want dat was natuurlijk wel een proces. Ik snap waarom het gebeurd is. Maar dat zorgde er wel voor dat ik vastliep.
Snap ik. En weet je, en dat, hè, daar gaan we verder helemaal niet op in, op die jeugd. En, want ik denk dat heel veel inmiddels volwassenen kunnen jou de hand kunnen schudden en kunnen met jou delen dat niet, ja, dat er dingen mis zijn gegaan in dat trauma. Want daar hebben we het over.
Ja.
Trauma in principe, hè, dat je daar, dat ouders dat doorgeven in zekere mate.
Zeker.
Maar dat bewuste, jezelf daar bewust van worden, en die herken ik wel, op het moment dat je erin zit en je woont nog thuis en je zit in dat systeem, dan is het gewoon zoals het is.
Precies.
En wanneer komt die reflectie? Op het moment dat jij je los gaat maken en uit huis gaat.
Precies.
Want dan komt die realisatie van, hè, dan kun je, ik noem dat altijd, gaan helikopteren en gaan beschouwen.
Ja.
Hey, waar kom ik eigenlijk vandaan? Waarom ben ik zoals ik ben? Hoe was mijn jeugd? Ik zie nu ook andere voorbeelden dat mensen het anders hebben ervaren.
Precies.
En jij had dat dus ook heel sterk toen je het huis uitging.
Ja.
Vanaf je 19e dat besef. En wat heeft dat met jou gedaan?
Nou, eerst dat ik heel veel ben gaan reizen. Dat was ook een soort van vluchten van de werkelijkheid achteraf gezien. Het heeft me ontiegelijk veel gebracht om de hele wereld over te reizen. Omdat ik daardoor ook heel erg zag hoe het ook anders kan.
Mm-hmm.
Dus dat was een enorme verrijking van mijn persoon, vind ik zelf. Daarna studeerde ik fysiotherapie. Kwam ik erachter dat je met masseren heel veel geld kunt verdienen. Dus dat was ook de manier om die reis allemaal te bekostigen. En dus dat ging met ups en downs. Soms ging het best heel erg goed. En soms dan ging dat een stuk lastiger. Maar doordat je een opleiding doet in de zorg. Tenminste, dat is in ieder geval in de fysiotherapie zo. Dat je heel veel op jezelf mag reflecteren. Dus daardoor werden ook al dingen aangeraakt soms. En mag je daar wat mee doen.
Nee, je zegt dat reizen heeft mij heel veel gebracht.
Ja.
Wat heeft dat jou gebracht dan?
Nou, ten eerste dat ik heel zelfstandig kan zijn. Dat ik me overal ter wereld wel kan redden. Het heeft me ook gebracht dat ik enorm dankbaar ben voor hele kleine dingen. Ik heb bijvoorbeeld door India gereisd. En ik weet nog dat ik de eerste week thuis was. En dat ik dacht, oh, warm water uit de kraan. Hoe geweldig. Oude spullen in de koelkast. Oh, wat een luxe. Terwijl we daar normaal helemaal niet bij stilstaan natuurlijk. Ik bedoel, je pakt uit de koelkast en je zet het weer terug. En je staat er niet bij stil. Of je draait de warme kraan aan van je douche. En dat doe je iedere dag. En dat vind je heel normaal. En door daar te zijn, geweest te zijn, sta ik bij al die kleine dingen nog steeds. Want dat is al heel lang geleden. Nog steeds heel erg stil en kan ik daar nog enorm van genieten. Dus,
Hey, je zei het was ook een vlucht. Je hebt vaardigheden geleerd, zelfstandigheid.
Ja.
De kleine dingen weer leren waarderen, maar het was ook een vlucht.
Absoluut. Ja.
En het, als je gaat reizen, betekent het ook dat je weer terugkomt. En toen jij terugkwam, iedere keer dat je terugkwam, lag er toch nog iets op jou te wachten.
Ja.
Waar je dan niet meer op dat moment niet meer omheen kon.
Nee, klopt, klopt.
En hoe ben je met dat stuk omgegaan?
Door uiteindelijk een paar jaar later, dus tussen mijn 19e en 24e heeft dat gespeeld, door op een gegeven moment echt vast te lopen. Ik weet nog dat ik aan het werk was. Ik zat achter een mevrouw haar schouders te masseren. En ze zat te vertellen over haar problemen. En het enige wat ik kon denken, en dat was een enorme rode vlag, die ga ik je nu alvast voor waarschuwen, was dat ik dacht van, oh, hou je mond. Want jouw problemen zijn zoveel kleiner dan de mijne. En ja, dat was voor mij een rode knopmoment.
Ja.
Ik heb ook op dat moment direct ziek gemeld en ik ben gestopt. Ja. Want ik dacht van, nou, zo mag en wil ik hier niet zitten.
Nee, snap ik.
Dus toen ben ik er 3 maanden ook uit geweest. En dat was eigenlijk mijn donkerste periode.
Oh, ja.
in die periode kwam mijn moeder naar mij toe van... Hey, Siem, ik zie dat het niet goed met je gaat. Wat is er toch aan de hand? En op dat moment vertrouwde ik haar vraag en gaf ik daar antwoord op. En vervolgens kreeg ik enorm de deur tegen mijn neus. Waarbij ze zei van... wij steunen jou niet in dit verhaal. En je mag hier nooit met iemand over praten. En ja... dus toen had ik en het trauma van wat ik al meegemaakt had in mijn jeugd. En dit was eigenlijk een nieuw trauma daarbovenop.
Ja, want je uit je en je wordt niet gehoord en niet gezien en niet begrepen.
Nou dat, en dat is wel het eenzaamste gevoel wat ik ooit gehad heb. En in die periode heb ik dus ook echt zelfmoordgedachten gehad. Plannen gemaakt zelfs. Die lagen echt klaar. In zoverre klaar dat ik ze ook echt wilde gaan uitvoeren. Alleen had ik twee katten. En ik wilde niet weten wat er met de katten zou gebeuren als ik er niet meer zou zijn. Achteraf gezien had ik natuurlijk 1000 oplossingen daarvoor kunnen bedenken. Mm. Maar dat is in ieder geval toen de reden geweest om het niet te doen. En ik ben nu, jaren later, super blij dat ik dat nooit gedaan heb. Want ik vind het leven nu super mooi.
Nou, ik wil je sowieso bedanken voor dat je dit met ons wilt delen. Want ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die dit herkennen. Die misschien ook zo'n periode in hun leven hebben gehad. Of er misschien nu in zitten. Dus ik ben je heel dankbaar dat je dat wilt delen. Het is natuurlijk een heel kwetsbaar verhaal voor jou. En... nou ja, je zegt de katten waren de reden om het uiteindelijk niet te doen.
Nee.
Ja, je moet erom lachen. Want voor de luisteraars, ik zie Simone in het scherm. Maar het is... hoe ben je daar uitgekomen? Want de katten waren de reden om het niet te doen. Maar dat nam jouw gevoel nog niet weg. En niet, de situatie waar je in zat, werd daardoor ook nog niet anders. Dus hoe heb je dat...
aangepakt.
Hoe heb je dat verwerkt of aangepakt? Hoe ben je daar uitgekomen?
Nou ja, er zijn eigenlijk meerdere dingen. Ten eerste ben ik heel veel gaan slapen. Ik was gewoon totaal uitgeput. Dus ik heb heel veel geslapen. Echt alleen de noodzakelijke boodschappen doen. Vooral heel veel slapen. Daarnaast ben ik... ik moet ook therapeutisch gaan behang trekken. Dus dat behang bij mij op de muur. En dat ben ik eraf gaan trekken. Dus dat zijn
had je veel boosheid in je?
Ja. Boosheid, teleurstelling. Überhaupt niet met het gevoel wat ik allemaal voelde overweg kon. En in het praktisch bezig zijn met behang, dat voelde heel erg goed. En daarna het opknappen dat je voor het eerst een kleur kon kiezen die ik heel erg mooi vond. En niet wat iemand anders daarvan vindt. Maar echt van, waar word ik nou gelukkig van? Dus ook in het schilderen, dat was eigenlijk wel een heel mooi proces. Dus heel veel slapen, een beetje knutselen. merkte ik op een gegeven moment dat ik me wel weer iets beter ging voelen. Ik ben toen bij een haptotherapeute geweest, een aantal sessies. En toen kwam ik erachter van, de fysiotherapie is hartstikke mooi. Het is een prachtig vak. Maar daarin verveelde ik me een beetje. In zoverre dat op een gegeven moment weet je hoe een knie in elkaar zit. Hoe een rug in elkaar zit. Hoe een schouder in elkaar zit. En dat was voor mij onvoldoende om dat de komende 40, 50 jaar uit te oefenen. Dus toen ben ik psychosomatische fysiotherapie opleiding gaan volgen. En... daarin moest ik weer alles zelf ervaren. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dat mijn toenmalige klasgenoten mij daar heel erg bij geholpen hebben.
Mooi. En dat vind ik zo mooi aan jou, Simone. Want jij hebt een enorm zelfhelend vermogen. In het voorgesprek vertelde je ook dat alles waar jij in je leven tegenaan bent gelopen... daar heb jij zelf een manier voor gevonden om jezelf te helen.
Klopt.
Ik vind dat echt heel bijzonder. Want dat zijn niet veel mensen, denk ik, die dat kunnen.
Nee.
En je bent zo'n leergierig mens en altijd zo bezig met je eigen ontwikkeling.
Ja.
En in die ontwikkeling heel je jezelf weer. En je gaat. Het is wat dat betreft eigenlijk heel mooi dat jij voor studies en opleidingen en methodiek kiest om je dat eigen te maken. Die je eigenlijk eerst op jezelf toepast voordat je er een ander mee gaat helpen.
Ja, ja. Ja, ja, zo werk ik inderdaad. Ik wil het eerst zelf ervaren hebben. Zelf weten van, hey, dit kan het voor mij betekenen voordat ik het ga toepassen. Dat doe ik nog steeds. Ook nu in mijn business coaching. Ja.
Mooi.
Ja.
Hey, en die hele donkere periode, hè? Want
ja.
Je begon met de inleiding over de stemming. Maar als ik jou hoor vertellen van, ik was compleet opgebrand en ik heb alleen maar geslapen.
Ja.
En ook de gedachten die je had bij de cliënt op basis waarvan je 3 maanden eruit bent gegaan.
Ja.
Dan, hè, en zonder de behoefte te hebben te willen labelen. Want ik denk dat het uiteindelijk niet uitmaakt welk labeltje eraan hangt.
Nee.
Jij had last van die klachten en die symptomen.
Ja. Ja.
En daar moest je mee dealen. Maar
Klopt.
Denk je achteraf gezien dat het een burn-out is geweest?
Dat zou het absoluut kunnen labelen in combinatie met depressie. Want ik was wel echt met die zelfmoordneigingen bezig. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Terwijl op zich, ik was niet burn-out vanuit mijn werk. Of ik was niet burn-out vanuit, maar gewoon vanuit het hele harde werken wat ik in mijn jeugd gewoon gedaan heb.
Ja.
Ja.
Snap ik.
Ja.
En het kan ook een stuk niet genomen rouw zijn geweest. Of zie je dat anders?
Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht, maar dat zou heel goed kunnen. Ja.
Want dat is in de opleiding die ik wat betreft burn-out heb gevolgd.
Mm-hmm.
Zie je dat heel veel... Hè, dan heb ik het over oorzaken, niet de symptomen. Mm-hmm. Want de symptomen die komen voor heel veel mensen overeen. Ook al is dat ook weer heel breed, want mensen, de een heeft dat en de ander heeft dat en de ander heeft weer niet dat en dan wel dat.
Mm-hmm.
Maar de oorzaken, die kunnen verschillen en die zijn vaak in 3 grote groepen te herleiden.
Interessant.
En de een is plekverwarring.
Mm-hmm.
Dat is, als je het hebt over systemisch, kom maar hier, ik draag het wel. Ik los het wel voor jou op. Ik neem alles, al dat werk wel op me. Oh, ligt er nog wat? Kom maar, ik doe het wel. Die mensen.
Mm-hmm.
En je bent aan het zwaaien, dus je herkent daar waarschijnlijk iets in.
Klopt.
En een tweede is passie in de schaduw. Als jij maar structureel iets doet waar eigenlijk jouw hart niet ligt. Waar je geen voldoening van krijgt. Wat je bent gaan doen wellicht omdat het een verstandige keuze was. Trekt dat je uiteindelijk energetisch ook leeg. Als je altijd maar tegen je zin in dat werk moet doen wat eigenlijk niet die voldoening geeft, dan is dat bijna niet vol te houden. Of althans, sommigen houden het wel vol. Sommige mensen krijgen er een burn-out van.
Ja.
En een derde is niet genomen rouw.
Mm.
En die wordt heel vaak over het hoofd gezien, is mijn ervaring.
Ja, interessant.
Ja, want je kunt niet... Hè, een verlies is heel breed, dat weten wij allebei.
Ja.
Dat is niet per definitie verlies van een persoon, maar dat kan ook verdriet zijn over een jeugd die je niet hebt gehad. Of verdriet over ziekte of verlies van lichamelijke functies, you name it.
Ja.
Het gaat om het ervaren van verlies.
Ja.
Dus als jij zo vertelt van, god, dit is mijn verhaal en hier kom ik vandaan en dit moest ik dealen. Dan.
Ja, ik herken me eigenlijk in alle 3.
Oh. Nou, en hoe bijzonder is het dan dat je vandaag de dag staat waar je nu staat?
Ja.
Want je bent begonnen als fysiotherapeut.
Klopt.
Je vertelde net, ik ben psychosomatisch fysiotherapie gaan studeren om mezelf ook te helen.
Klopt.
En toen?
Nou ja, dat heb ik met heel veel plezier heel veel jaren gedaan. Omdat daar voor mij ook heel veel uitdaging in zat. Ik vind het puzzeltje van wat maakt dat iemand vastloopt, vind ik super interessant. En waar dat bij een knie Je weet de structuren waar het op vast kan lopen. Maar bij een emotioneel-psychologisch stuk, ja, is dat zoveel breder. Dus dat heb ik met heel veel jaren met heel veel plezier gedaan. Ondertussen mijn man ook leren kennen. Nou, dat was ook nog even een procesje, want ik vertrouwde geen mannen. Dus ook daarin weer het stukje dingen uitproberen en kijken of het voor me werkt. Waarbij ik mezelf een bepaalde tijd heb gegeven om mensen te leren kennen. En dingen uit te proberen wat wel en niet bij me paste. En daar ben ik gelukkig ontiegelijk lieve mannen tegengekomen. Net zolang totdat ik mannen voldoende vertrouwde en een langdurige relatie van 19 jaar met mijn man kon starten toen. Dus dat was nog even privé daarbij.
Is weer het zelfhelende vermogen?
Ja, weer.
Komt hij weer, ja.
Even verhuisd van het westen van het land naar het oosten van het land. Je doet
dat is ook nogal een live event.
Je doet gekke dingen voor de liefde.
Ja, en wat een live event, want jij komt oorspronkelijk uit Leiden, toch?
Klopt, ja.
Ja, en dan nu in het oosten van het land.
Ja, ja, 200 kilometer ver weg. En dat was natuurlijk ook een beetje de reden om wat verder bij mijn familie vandaan te zitten. Mm. Dus dat was een beetje een vlucht en een beetje een beetje erg van weg en een beetje ergens naartoe.
Mooi gezegd.
Ja, en toen hier mijn leven opgebouwd. Twee prachtige zonen mogen krijgen. En toen liep ik vast in de gezondheidszorg met de regeltjes van de zorgverzekeraars. Waardoor ik zoiets had van ja, maar zo wil ik het niet langer. Voor mij is de zorg die ik mijn cliënten bied, is goud. En als ik daarin geremd word door regeltjes, dan klopt dat niet meer. Dus toen heb ik de switch gemaakt om voor mezelf te gaan beginnen. Particulier te gaan werken. Maar ik merkte ook dat na 26 jaar hetzelfde doen, dat ik merkte van ja, voor mij is de uitdaging een beetje weg. Ik vind het nog steeds hartstikke mooi om te doen, maar de uitdaging is weg. En toen ben ik me gaan specialiseren als business coach. Dus dat is de switch geweest.
En niet zomaar een business coach, want je bent systemisch business coach.
Ja.
Want dat is ook nog iets, lieve luisteraars. Dat weten jullie niet, maar ik wel, want ik heb haar aan het werk gezien. Zij is echt een kei in systemisch coachen. Waar heb je die vaardigheid? Want die heb ik je nog even niet horen vertellen. Waar heb je die op gedaan?
Ja, nou ja, er zit bij mij, je noemde me net al ergens leergierig. Dus naast mijn opleiding en naast mijn werk en naast een gezin heb ik heel veel opleiding gedaan. En onder andere systemisch werk en systemisch coachen.
En ik weet hoe dat werkt in de gezondheidszorg. Want we komen allebei wat dat betreft uit dezelfde wereld.
Ja.
Maar hoe moet ik dat voor me zien in business coaching? Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Wat kun jij voor ze betekenen?
Ja, een mooie vraag. Sowieso ben ik ervan overtuigd dat ongeveer de 80-20 regel is het. Zeker ZZP'ers, je bent je bedrijf. En als het goed gaat met jou, gaat het ook goed met je bedrijf. Hoe ik dat zie, dat is de weg van de wijze vrouw, waar ik heerlijk mee bezig ben. Is dat als jij kunt switchen van een kleinkinddeel. We hebben allemaal delen in ons. Daar ga ik wel een beetje de diepte even in. Vind je dat goed?
Ja, dat vind ik prima.
Dus we hebben allemaal verschillende delen in ons. Als ik naar mezelf kijk, heb ik bijvoorbeeld een heel verlegen klein meisje in me. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een puber in mij die het heel erg leuk vindt om op het podium te playbacken. Ik heb een leeuwin moeder in mij. Ik kom niet aan mijn kinderen, want ik kreeg een hele andere Simone te zien. maar ik heb ook een wijze vrouw in mij. En de wijze vrouw is eigenlijk de vitale, oudere ik. Dus dat is iemand die nog niet bestaat. Die is nog niet, maar in energie is ze er al wel. Dus als ik mij verplaats in hoe ik als vitale tachtiger zou zijn. Het leven al grotendeels achter me. Weten dat ups en downs erbij horen. me wat minder aantrekken van de mening van anderen. Me wat minder vergelijken met anderen ook. Dan kom ik in een hele diepe, heel diep vertrouwen te staan. En dat is wat ik ondernemers mee wil geven. Van om in dat hele diepe vertrouwen te gaan staan. En dan is het een kwestie van een stukje strategie aanleren. En die combinatie zorgt ervoor dat het bedrijf weer gaat stromen.
Wat mooi uitgelegd. En ook denk ik heel duidelijk en begrijpelijk. Want, en herkenbaar, laat ik dat woord vooral niet vergeten. He, want we hebben inderdaad allemaal, je bent niet alleen maar zus of alleen maar zo. Je hebt allemaal delen in je.
Ja.
He, en juist wanneer het spannend wordt en de mensen die jij coacht als business coach,
ja,
die een eigen bedrijf hebben, die hebben allemaal te maken met dat het spannend is. En
tuurlijk,
dat je er onzeker van wordt. En dat juist dat kinddeel, die stemmetjes, die belemmerende overtuigingen, dat die weer naar boven komen.
Precies dat.
Mooi verwoord. Hey, en je coacht ook vanuit de wet van aantrekking.
Ja.
En dat heeft natuurlijk alles te maken met die energie.
Klopt.
Zou je daar iets meer over kunnen vertellen voor de luisteraars? Want ik denk niet dat zij weten wat dat inhoudt.
De wet van aantrekkingskracht gaat uit van de basis dat alles energie is. En dat wat je denkt en wat je voelt heel erg bepalend is over hoe de uitkomst gaat zijn. Nou, een van de voorbeelden daarvan is natuurlijk het visualiseren van het vrije parkeerplekje. Dus je rijdt ergens naartoe, het is hartstikke druk en je denkt, oh, waar moet ik gaan parkeren? En dat je ervan uitgaat, vanuit vertrouwen, er is een mooie parkeerplek voor mij. En als ik ernaar ga kijken, ik bekijk hem dan heel graag neurobiologisch. Dat is toch een beetje mijn achtergrond. Dan heeft het te maken met het verschil tussen overvloed en tekort. Het verschil tussen stress en ontspanning. En dat stress ons andere keuzes laat maken dan ontspanning. Nou, dat kan je misschien wel voorstellen. Dus vanuit ontspanning neem je andere keuzes, zie je andere dingen, vallen je andere dingen op. En dat heeft dan weer volledig met het fight, flight, freeze systeem te maken. Fallen hoort er ook nog bij, maar dat zijn de bekendste. Dus ik heb de wet van aantrekkingskracht, ken ik vanuit Abraham Hicks. Die dat heel mooi verwoordde. En ik maak hem graag in een soort praktische variant, in een voetjes in de klei variant, waarbij ik de neurobiologie gebruik en van de verschillende breingebieden die we hebben.
Ja, ik ga daar enorm op aan, want ik weet niet of jij dat weet, maar ik heb psychologie gestudeerd met als afstudeerrichting neuropsychologie. Dus,
echt waar?
Ja, ja, mijn aandacht heb je dan wel als je dit soort dingen gaat vertellen.
Wat leuk. Ja,
ja,
heerlijk.
Ja. Ja. Dus dat ik vind dat heel leuk om jou over dat stuk te horen vertellen.
Gaaf. Ja. Nou, ik denk dat we daar uren over door kunnen kletsen.
Ja, zeker.
Ja.
Maar wat mooi hoe je alles integreert met elkaar. En dat vind ik ook zo jouw kracht. Dat jij zo in staat bent om holistisch alles met elkaar te integreren.
Ja.
En ik denk dat dat persoonlijk denk ik dat het een grote tekortkoming is van onze hele gezondheidszorg en de hele manier waarop iedereen in de maatschappij staat. Het is zo, iedereen zit in zijn eigen hokje.
Ja.
Ja, en ik weet het niet hoor, maar ik heb op de middelbare school bij de biologieles ook al geleerd. Je bent als mens een systeem. En al die systemen, die hebben allerlei feedback systemen met elkaar. Die zijn van invloed op elkaar.
Nou,
en dan ga je naar een ziekenhuis en dan heb je iemand die alleen naar een hart kijkt.
Ja.
Of alleen naar een schildklier. Of alleen naar hersenen. En dan denk ik, hoe kan dat nou toch? Dat dat niet met elkaar geïntegreerd wordt. Dat mensen niet met elkaar gaan overleggen van, hé, wacht even. En ik snap dat je moet specialiseren. Maar
absoluut.
Waar is de integratie? En waar is het holistische stuk?
Vraag ik me ook af.
Ik begrijp daar helemaal niks van.
Nee. En er wordt dan alleen maar naar dat orgaan gekeken en niet naar de persoon.
Nee, ook niet. Dat is het volgende, ja.
Ja.
Alsof je een soort alsof je een object bent, een soort machine. Ja. Maar die machine, die heeft een omgeving. En dat hebben we toch ook allemaal in de biologie geleerd, hè? Het hele nature-nurture verhaal.
Staat dus absoluut in biologie voor jou.
Ja. Dus dat is toch heel gek. Ik snap daar niks van. En ik denk ook dat dat in de geestelijke gezondheidszorg het geval is. En ik ga daar ongetwijfeld een heleboel mensen mee tegen het hoofd stoten. Of die worden daar niet zo blij van als ik dat zeg. Maar ik mis gewoon de holistische visie en de zienswijze. En het met elkaar integreren en de samenwerking tussen verschillende disciplines.
Dat.
En zo'n gemiste kans.
Is het.
Ja.
Ja. En dat, maar ik vind het ook zo leuk, het puzzeltje.
Ik ook. Ja. Ik ga ook aan op puzzeltjes. En echt duiden. Ik geloof niet in symptomen behandelen. Daar zit je helemaal niks mee op. Dan ben je misschien heel eventjes wat verlicht van je klachten.
Absoluut.
Maar je lost het probleem niet op. Je moet naar de oorzaak.
Dat.
Dus ik denk dat we dat heel erg met elkaar gemeen hebben.
Zeker.
En ik denk dat jij dat ook nu in je business coaching toepast, of niet? Dat je mensen als een puzzeltje probeert te begrijpen. Van waar gaan ze op aan? Waar zitten hun belemmeringen? En hoe kun je ze in hun kracht zetten, of niet?
Dat.
Ja.
Weet je, ze komen vaak met van, ik krijg het, het is een chaos in mijn hoofd. Of het is een, ik weet niet wat nu slim is om te gaan doen. Daar komen ze vaak mee. Maar als je gaat uitvragen, dan zit er inderdaad vaak heel veel meer onder. Maar dat heb ik zelf ook ervaren. Ik in het begin, toen ik voor mezelf ging beginnen, heel hard riep. Ja, alles leuk, lief en aardig, maar ik ga niet met mijn kop op tv en ik ga niet met mijn kop in de krant. En vervolgens deed ik Facebook lives en Zoom sessies voor honderden mensen.
Ja, precies. En jullie luisteraars, jullie zien het niet, maar ik moet ook heel enorm lachen. Ik zit het een beetje in te houden. Want Simone is zich enorm aan het profileren. En onderdeel daarvan is dat je er heel veel live ziet op social media. Wat je trouwens heel knap doet, vind ik. Want ik doe het je niet na. Nou. Maar je bent daar gewoon ook zo consistent in. Ik vind dat zo knap hoe je dat doet.
Ja. Dankjewel, echt. Je moet nu even ophouden met de mooie woorden. Want anders word ik er verlegen van. Ja, maar dat is ook zoiets in wat ik in mijn eigen bedrijf heb ontdekt. Dat ik mijn eigen bedrijf zoveel simpeler heb gemaakt. En simpel is niet het goede woord misschien, maar wel zo heb gemaakt dat het 100% bij mij past.
Mm-hmm. Eerst niet zo?
Nou, veel minder, want ik deed eerst veel meer de andere business coaches, met alle respect, doen. Wat voor hun heel goed werkt, maar wat voor mij niet werkte.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, ik post bijvoorbeeld op Instagram of op LinkedIn bijna nooit. Vind ik gedoe. Terwijl een filmpje maken voor in mijn stories vind ik heel makkelijk. Mm-hmm. Een podcast opnemen vind ik heel makkelijk. Dus ik ben veel meer gaan doen wat ik heel erg makkelijk vind. En ik heb dus de regeltjes die goed zouden zijn voor het algoritme volledig losgelaten. En dat is denk ik ook wat ik nu heel erg merk, dat ik mensen naar me toe laat komen in plaats van dat ik mensen benader.
Mm-hmm. Dus je hebt die formats van hoe je strategisch een bedrijf opbouwt, heb je een beetje losgelaten. Je bent meer gaan vanuit jezelf gaan werken en kijken van, wat past bij mij? Dat. Op welke manier? Voelt goed?
Ja.
En wet van aantrekking.
Dat ook. Ja, weet je, ik ben ervan overtuigd dat als we positieve gedachten zorgen ervoor voor een positief gevoel. Hè? Dat is gewoon een stukje. Maak je gelukshormonen aan of maak je stresshormonen aan. Maak je gelukshormonen aan, dan doe je andere acties. Hè? Dat is stap 3. Dus je hebt de gedachte, het gevoel. En dan gaan we naar stap 3, is de acties. Die worden heel anders als je een actie doet vanuit stress of een actie vanuit geluk.
Mm-hmm.
En daarmee hangt dus ook direct de uitkomst samen.
Je vertelde eerder. Oh, sorry, nee. Maak je verhaal af.
Ja, en ik denk dat mensen. Als je. Wat ik deed, Hè, als ik hem even terughaal bij mezelf. Wat ik deed was de regeltjes volgens een ander. Maar die leverde mij stress op. En die leverde dus geen klanten op. Om het maar eens even heel ABC-erig te maken. Terwijl ik nu dingen doe die heel erg bij mij passen. Vanuit overvloed, vanuit plezier. En dat zorgt ervoor dat mensen wel aangaan.
Ja, en dat is ook wat je heel erg ziet, vind ik. Dat je enorm in je kracht bent komen te staan. En je hebt zo mooi die hele historie vanuit eigenlijk een compleet andere tak van sport. Helemaal weten te integreren. En het valt gewoon als een puzzel in elkaar. Het is gewoon... En daarmee ben je een magneet. Want jij zei net, ik post eigenlijk heel weinig.
Ja.
En toen dacht ik, hè? Want je bent wel heel zichtbaar.
Ja.
En het is ook niet dat je zeg maar een grijze muis bent en niet opvalt. Nee. Je bent heel zichtbaar.
Ja.
Je staat daar. En je hebt een boodschap en die komt ook over.
Nou,
want
prachtig.
Lieve luisteraar, Simone heeft ook trouwens een hele... mooie podcast. De naam van de podcast is... Heb je dat nu? De Wijze Vrouw? Of hoe heet die nu?
De Wijze Vrouw podcast.
De Wijze Vrouw podcast. Ja. Voor mensen die geïnteresseerd zijn. En ik weet dat er luisteraars zijn die heel graag podcast luisteren. En altijd op zoek zijn naar nieuwe... nieuwe...
Inputs.
Inputs, ja. Maar Simone, de Wijze Vrouw podcast. Het is echt een aanrader. Want ze kan... Juist die hele, diepe buiging. Ik vind het heel mooi hoe je alles met elkaar integreert en hoe jij nu zo in je kracht bent komen te staan.
Ah.
Hey, en jij vertelde net, want daar onderbrak ik jou net mee, nogmaals mijn excuses daarvoor. Het was ook een zoektocht van hoe doe ik die business coaching op een manier die bij mij past. Ja, en niet volgens protocollen van, zoals iemand anders jou dat aanleert of oplegt of hoe het hoort of whatever, welke label je eraan vasthangt.
Ja.
Je vertelde ook dat je nu een ander type klant, dat je daar nu mee werkt.
Mm-hmm.
Wat is die verschuiving precies geweest? Want,
Het klanttype is vergeleken met een paar jaar geleden echt zo enorm verschoven. Toen ik nog in de fysiotherapiepraktijk werkte, weliswaar als psychosomatisch fysiotherapeut, kreeg ik natuurlijk gewoon mensen doorverwezen vanuit de huisarts. Die kwamen bij de balie binnen bij ons en die werden onderverdeeld tussen ons verschillende psychosomatisch fysiotherapeuten. Dus dan krijg je mensen doorverwezen die niet per se bij mij wilden zijn. En dan ook nog eens op aanraden van. Nou, dat is mijn ervaring. En ik scheer mensen over een kam. En daar doe ik mensen absoluut tekort mee. Maar om je even een globaal beeld te geven. Zijn dat de mensen die binnenkomen zeggen. Ik heb dit probleem, maak me beter.
Ze leggen de verantwoordelijkheid bij jou als therapeut neer.
Precies. En natuurlijk leg ik die meteen weer terug.
Mm.
want ik kan niemand beter maken. Dat moet je echt zelf doen. En natuurlijk heb ik daar heel veel tools en tips en tricks om je daarmee te helpen. Maar het
op hele liefdevolle wijze, jouw kennende.
Precies. Dus dat was pak een beetje 15 jaar geleden het geval. Toen ben ik de switch gemaakt om naar mijn eigen praktijk te gaan. En daarin werd mijn verhaal al veel duidelijker. Van, ik wil werken met mensen die snappen dat ze tools kunnen gebruiken.
Mm-hmm.
Maar al weten dat ze zelf aan zet zijn. Dus die komen bij mij binnen, in mijn eigen praktijk toen, van oké, dit en dat is er het geval. Ik heb dit en dat al geprobeerd. En ik wil nu een level verder. Kun je me daarbij steunen? Ja, en dan word je in plaats van dat je bij wijze van spreken iemand draagt op je rug... Word je veel meer een cheerleader en een iemand die aanmoedigt en een vraagbaak is. Dus dat vond ik al heel erg fijn om die switch te kunnen maken. Ja, en nu in de business coach komen mensen binnen van hier is mijn lijstje met vragen. Waar gaan we beginnen? En daar mag ik dan op inhaken. Dat is alleen maar heel erg fijn.
Wat mooi heb je dat beschreven.
Yeah.
Mensen die weten dat ze zelf aan zet zijn.
Ja. Ja, weet je, en dat is ook hoe ik... Nou ja, je zei het zelf ook al en ik was me niet zo bewust totdat jij het net zei. ook hoe ik in het leven sta. Van, ik heb wat te doen. En ja, daar kies ik mensen bij die mij daarbij begeleiden. Hè, en dat zijn dan de mensen die heel dicht qua gevoel bij mij staan. Hè, dan kies ik bijna meer op de foto op de website dan op het verhaal op de website. Omdat het iets moet voelen. Iemand moet vertrouwd voelen. En dan kom ik met vragen bij iemand. En die zeggen van, nou oké, dit wil ik aanpakken. Hoe gaan we dat samen doen? En daarnaast ben ik natuurlijk van het zelf uitproberen. En ik vind het heerlijk om heel veel te lezen. En heel veel te ontdekken. En heel veel podcasts te luisteren. Ik ben zelf echt een enorme fan van podcast. Ik heb ook nog dyslexie, dus lezen is niet altijd helemaal ideaal. Maar luisteren vind ik echt geweldig. Dus, ja, dat.
En wat staat er allemaal nog op jouw wensenlijstje, op jouw verlanglijstje? Want ik vind het heel mooi hoe jij in je hele leven voor zo'n enorme ontwikkeling hebt gekozen die jou uiteindelijk geheeld heeft. Mm-hmm. En zo heb je iedere keer een ander onderdeel. Want we hebben nu alleen nog maar de fysiotherapie en de psychosomatische fysiotherapie en het systemisch coachen gehad. Maar je hebt nog veel meer in huis.
Ja.
Wat is jouw volgende stap? Ik ben wel benieuwd. Wat staat er nog op jouw verlanglijstje?
Nou ja, ik ben nu helemaal heel diep in aan het gaan op marketing. De psychologie achter de sales.
Kijk.
Ja,
alleen die marketing, ik dacht dat kan jou toch helemaal niet bekoren. Nee, dat moet wel de psychologie erachter dan zijn. Ja, ja, ja.
Ja, tuurlijk, want ik wil wel snappen waarom mensen iets doen. Ik ga niet zomaar iets doen.
Wat leuk.
Dus dat vind ik heel erg leuk op dit moment. Ja. Ja.
En werkt het bij jou zo dat dit is het dan op dit moment? En op het moment dat je merkt van, goh, want volgens mij die verveling, die zie ik ook wel als een rode draad terugkomen in jouw leven. Want je bent wel iemand die hongerig is naar jezelf ontwikkelen en meer. Is het dan zo dat het volgende zich, dat jij dat nog niet weet en dat zich pas aandient op het moment dat je hier weer klaar mee bent?
Klopt.
Of heb je wel al een soort shortlist?
Nee, geen idee.
Helemaal niet.
Nee. Nee, want op het moment dat het zich aandient, dan laat ik het oude ook direct los en ga ik vol op het nieuwe.
Ja?
Ja.
Dat vind ik wel heel mooi. Heel bijzonder om te horen, ja.
Ja, ja. Ja, nee, dan kan ik er ook echt induiken en
het masteren.
Ja, ja. Dan als ik een autorit van 3 uur heb, dan zit ik 3 uur daarover te luisteren.
Oh,
ja.
Joh.
Ja, ja.
Jeetje.
Ja.
Hey, en business-wise, want je hebt een hele ontwikkeling gemaakt. Hè?
Ja.
Je hebt nu heel mooi de hele de wijze vrouw neergezet.
Ja.
Heb jij nog dromen, toekomstplannen? Of werkt dat hetzelfde als bij de marketing nu? Moet dat zich nog aandienen?
Nou, er hangen wel wat dingetjes in de lucht. Maar die zijn nog te klein om te gaan pakken. Maar dat zijn zo van die, nou, bij wijze van spreken sneeuwvlokjes die al wel dwarrelen ergens, maar ik kan ze nog niet helemaal pakken. En een van die sneeuwvlokjes is misschien toch internationaal.
Oh, ja?
Ja, die weet je nog helemaal niet.
Nee, dat is een heel leuk sneeuwvlokje, die vlokje die nu neerdwarrelt.
Ja, ja, ja.
Jee, wat leuk.
Ja. En ik zie een andere sneeuwvlokje is dat ik een coachopleiding, systemisch coachopleiding.
Oh ja?
Ja, ja, ja.
Maar is het niet zo dat jij meer beter kan uitleggen aan die docenten dan andersom? Of, want je weet er zoveel van.
Nou ja, als docent. Dat ik een opleiding...
als docent? Ik dacht al, wil ze daar nou toch nog een opleiding gaan volgen?
Nee.
Beter zelf die opleiding geven.
Nou, precies dat.
Ah, wat leuk.
Ja, ja, omdat ik denk dat het wel heel erg mooi zou zijn als mensen meer op deze manier zouden kunnen gaan werken.
Ik denk het ook, want ik heb jou aan het werk gezien tijdens de dagen die door onze businesscoach is georganiseerd. Hebben wij een 3-daagse retreat gehad.
Yeah.
En toen heb ik Simona aan het werk gezien op systemisch gebied. En daar heb je echt iets in te brengen.
Ja, dank je wel.
Het is wel echt heel mooi hoe je dat kan.
Ja. Hé, hey, maar Maartje, mag ik dan ook een wedervraag stellen? Dat hebben we helemaal niet afgesproken, dus dat is misschien een beetje spannend.
Nou, laat maar komen.
Heb jij sneeuwvlokjes?
Sneeuwvlokjes? Ja, ja, ik heb altijd sneeuwvlokjes. Ja, ja, ik heb altijd dromen. Ja, ja. Dus dat vind ik wel interessant om te horen hoe dat jij daar anders in staat. Ik heb altijd hele stukjes heel ver op de horizon.
Ja.
Altijd wel dingen die ik nog leuk vind om verder te, nou ja, om daar naartoe te werken.
Ja.
Ja, en ik zie wel echt mijn bedrijf op een bepaalde manier voor me. Dus dat, daar wil ik wel naartoe werken, ook al is het pad wat hobbelig af en toe. Zoals jij weet.
That's how it works.
Ja, ja.
Het
ja.
is geen rechte lijn.
Nee, en ik ben vooral met het werk met mezelf nu bezig. En dat is natuurlijk ook helemaal waar jij op coacht. En ja, je bent als coach en als ondernemer ben je vaak gewoon je eigen bedrijf en je eigen product. Mm. Dus het werk zit bij mij. En yeah. dat realiseer ik me. Daar ben ik ook volop mee bezig. Maar
Absoluut.
Wel met als doel om daar sterker, nog sterker uit te komen. En ja, toch naar een next level in mijn bedrijf ook te gaan.
Ja, want Maartje, ook jij hebt zoveel te brengen in deze wereld.
Nou, wat lief.
Ja, en, want jij kijkt ook zoveel verder dan alleen dat ene stukje van een mens. En ik zou iedereen gunnen om bij jou een traject te volgen.
Oh, wat vind ik dat lief dat je dat zegt. Een grote compliment kan ik toch niet krijgen.
Nee, ik bedoel, of je nou heel diep zit of juist niet. Ik denk dat het voor iedereen in zijn of haar ontwikkeling zo belangrijk is om door iemand begeleid te worden. Mm-hmm. En ik denk dat jij dat zo goed kunt.
Nou, dus, dankjewel.
Ja, en ik roep sowieso altijd. Hè? Ik denk dat het voor iedereen goed is om 1 keer per jaar met iemand onafhankelijk te praten. Dat sowieso. Maar als je voor jezelf nou echt het gevoel hebt van, ik wil echt stappen maken, dan moet ze gewoon bij jou zijn.
Nou, dat vind ik heel... dat is een groot... Ik word er gewoon een beetje verlegen van. Ik vind het een groot compliment. En zeker vanuit jou.
Mm.
Want ik heb jou hoog zitten.
Mm.
Ik vind echt dat je een hele stevige professional bent. Een heel mooi mens.
Maar dat is volkomen... Weet je, dat herken je in mij omdat je het zelf ook bent.
Ja.
En,
ja, dat is... Ja. Ja, als je er zo naar kijkt. Ja. Dankjewel. Hè? Ik word er helemaal verlegen van. Je draait de rollen om, Simone.
Ja. Gemeen, hè?
Ja.
Met heel veel liefde natuurlijk.
Ja, met heel veel liefde. Ik ontvang het ook met heel veel liefde en heel veel dankbaarheid. Dankjewel.
Mm.
Yeah. Hey, en voor vandaag. Heb jij iets waarvan jij zegt, dat wil ik nog delen, want dat is nog helemaal niet aan bod gekomen?
Nou ja, ik gun iedereen dat ze hun eigen wijze vrouw of man leren kennen. Dat is een van mijn hele diepe missies. Dat we met elkaar de wereld een stukje mooier kunnen maken. Hè, dat we stoppen met intergenerationeel trauma doorgeven. Mm-hmm. Door onze eigen stukken aan te geven. Zodat, hè, ik ben helemaal niet de curlingouder die alles bij onze kinderen weg wil vegen. Maar laten we toch alsjeblieft met elkaar zorgen dat we onze shit niet doorgeven. Onze eigen shit niet doorgeven. En ik denk dat wij per definitie de generatie zijn die dit kan. Waarom? Omdat we in relatieve rustige vaarwater zitten in de wereld op dit moment. In ieder geval in Nederland. Sorry als ik mensen voor het hoofd stoot daarmee, maar... Dat is hoe ik de wereld zie op dit moment. En laten we dat toch met elkaar doen. De wereld mooier, emotioneel mooier achterlaten dan dat we hem gevonden hebben. En als ik naar de generaties voor mij kijk, die hebben het gewoon super goed gedaan met het land weer opbouwen na de Tweede Wereldoorlog. Waarvoor alle respect en waarvoor alle dank. Maar wij zijn de generatie die ervoor mag gaan zorgen dat we emotioneel gaan bouwen. Dus dat is een beetje mijn missie.
Ja, wat mooi. Wat ontzettend mooi. En hele mooie woorden, denk ik ook, om deze aflevering mee af te gaan ronden. Simone, ik wil jou ontzettend bedanken voor dit hele fijne en mooie gesprek.
Jij ook bedankt.
Ja, ik ben je zeer dankbaar. Dank je wel.
Ja. Jij ook bedankt, Maartje. Dank je wel voor deze kans. Dank je wel voor deze ruimte om met elkaar te sparren. En ik hoop dat we in ieder geval één persoon hebben bereikt die zegt, ah, maar dit vond ik heel interessant en hier heb ik wat aan. Dan is dit hele gesprek het waard geweest.
Precies, en dat is ook mijn missie. Dus ik hoop dat we inderdaad heel veel mensen hebben of mogen bereiken met deze boodschap.
Absoluut.
Dankjewel Simone. Luisteraars, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.